Goedenavond, fijn dat u hier bent, maar ook met ons verbonden bent via de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben. We zijn op een toerustingsavond. We spreken met elkaar over, of we gaan verder met het spreken over de Galatenbrief. En ik denk dat we, ik weet niet hoe het u overkomt, maar als ik het zo lees, en ik moest me dan voorbereiden voor vanavond, maar überhaupt als je dan met die dingen bezig bent, dan denk je ja, enorm als je dat zo rustig naar je toe krijgt en ziet wat Paulus daar eigenlijk zegt tegen de Galaten en wat wij daarvan mogen oppakken. Mijn naam is Anders van der Wal, het is een studie van gemeente Ebenezer en ik wilde graag, voordat we daarmee aan de slag gaan, bidden met u. Vader, in dankbaarheid dat we in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen, Vader, en om uw leiding mogen vragen, uw geest. Dank u wel, Vader, dat we ons mogen verdiepen in datgene wat de apostel Paulus heeft geschreven. En mag die helderheid die daaruit klinkt ook uitwerken in ons leven, Vader. Ik bid daarnet, Vader, dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen. In de krant die ik vandaag opensloeg, stond een staartje, Vader, van het aantal gelovigen, christenen, noemde de krant deze mensen, die in de afgelopen tijd zijn omgebracht, omdat ze van u zijn, willen zijn. Vader, in zulke omstandigheden zijn er ook gelovigen die zich staande willen houden, het van u verwachten en op u zien. Ook bij hen bent u, Vader. Zoals u bent bij ons. En mag datgene wat we met elkaar vanavond bespreken, uitwerken, doorwerken, tot dat ene wat ons hart maar begeert, dat het is tot lof en eer van u en uw naam. En Vader, mag het zijn tot opbouw van en ieder die luistert, tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. Vader, dank u wel. In Christus Jezus' naam. Amen. We zijn met elkaar aangeland in Galaten 4. Gijs heeft nog de laatste zaken daarvan besproken, van die intro. En ik wilde eigenlijk met u gaan lezen wat er staat in Galaten 4 vers 1. Ik lees u een aantal versen en eigenlijk tot en met 7. En dan zegt, en ik lees de concordante vertaling. Daar zegt dan Paulus in zijn brief aan de Galaten: ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, is hij niet van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles. Maar is hij onder toezichthouders en beheerders gesteld tot de door de Vader voorgenomen tijd. Zo waren ook wij, toen we onmondigen waren, onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt. Toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen, die onder de wet zijn, uitkoopt, opdat we het zoonschap krijgen. Omdat jullie niet zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept Abba, Vader, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God door Christus. Ik zal straks bij het volgende gedeelte het stukje lezen dat ik dan nodig heb. Maar laten we met elkaar even kijken naar wat Paulus hier zegt. En het gaat me met name om het feit dat in vers 5 staat, opdat wij het zoonschap krijgen. En in de tekst die u misschien voor u hebt, daar staat dan als kopje boven, wij ontvingen het zoonschap. En eigenlijk is dat heel bijzonder, want het is eigenlijk van slavernij naar zoonschap. Dat is het punt waar het hier om gaat. En natuurlijk heb je het vele keer gehad over de grondbeginselen, over al die zaken die je om je heen tegenkomt, de grondslag van de daden die mensen dan hebben, de regel of de richtsnoer die ze hanteren. Die fundamentele regels is het genoemd, die het uitgangspunt voor menselijk handen handelen, vormen. En ik denk, ja, God geeft ons zijn woord. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Wat zijn dan de zaken die voor ons van belang zijn? En dan zegt de tekst voor gelovigen, behoren de grondbeginselen van de wereld tot het verleden. In Galaten 4, vers 4 en 5 lezen we, toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn, uitkoopt, opdat we het zoonschap krijgen. En dat zijn zo van die markante dingen. Het is, je zou kunnen zeggen, het is bijna je zou er een lied van kunnen schrijven. God vaardigde zijn zoon af. Geboren uit een vrouw, opdat wij het zoonschap zouden krijgen. En dan gaat dat door, dan trekt Paulus die lijn verder. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest af. En wat beleidt hij? Die roept, Abba, Vader. Dat zijn van die pregnante dingen die Paulus daar eigenlijk zegt. Opdat we het zoonschap krijgen. En zoonschap is iets heel anders dan slaaf zijn. En er zijn zonen en dochters van hem. We zijn niet meer onder een geleide, maar in ons leven, in ons geloofsleven ook, in ons doen en laten is de geest van hem bepalend. Onder de wet uitgekocht, opdat we het zoonschap krijgen. Niet meer in wat voor vorm van slavernij dan ook. En dan zie je wat Paulus zegt in Efeze 3 vers 11. God doet alles exact in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. En dat zijn zaken die heel wezenlijk zijn. Het is dat wat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Door hem, door die zoon, door zijn zoon kocht God allen die onder de wet waren vrij. Uit hun onmondigheid en slavernij. En dan trekt gelijk de tekst het breed op dat wij allen, en dan bedoelt dat Joden en niet-Joden, het zoonschap zouden ontvangen. We zijn tegen een hoge prijs gekocht. Ik zei het laatst in een gesprek. Hè, jullie zijn duur gekocht. Er was totaal geen begrip. Wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Wij zijn tegen een hoge prijs gekocht. En dan is het heerlijk als je dan kunt zeggen hoe het handelen van God is, die zijn zonen afvaardigde. En als we beseffen wat dat betekent, het kost God de zoon. En dat is voor jou en mij, voor ons, reden om God te alle tijden en op alle mogelijke manieren van harte te verheerlijken. Datgene wat hij geeft, leidt dus tot lof en eer van hem. Leidt tot hem de lof en de eer geven, om wat hij deed. En dan kun je gelijk doorgaan om wat hij doet en nog zal doen. Wij ontvingen het zoonschap. We zijn niet vul als maar in, maar we zijn zoon. En dat zoonschap, dat is een overweldigende geestelijke zegen. Als je die eerste verse die we net gelezen hebben daarnaast haalt, over onmondigheid en over slaaf zijn en over waar mensen zich aan overgeven in de wereld, waar mensen mee bezig zijn, soms mensen die je goed kent, maar die het zonder God doen in hun leven. En dan merk je, dan komt er ziekte, dan komen er problemen in het leven en dan zoeken ze ergens hun heil. En dan kun je eigenlijk, en ik bedoel dat niet denigrerend gesteld, maar dan denk je, je zoekt nou je heil bij de zaken waar God ons van vrijgemaakt heeft juist. Weg van die grondbeginselen van de wereld. En dan denk ik, en ziet u het om u heen? Ik zei laatst, ik ben af en toe geprikkeld zoals Paulus. Dan help ik een zoon van me, een kleinzoon van me, bij zijn krantenwijkje, zal ik maar zeggen, zijn folderwijk. En ik heb eens geteld hoeveel keren ik die breed lachende man uit het Verre Oosten zag. die grote posters, worden de mensen buiten bij het schuurtje opgehangen. Of staat voor het raam. Je komt bij iemand binnen die je goed kent, staat er ineens zo'n beeld op de grond. En ik denk van, dat prikkelt mij dan. Want dan zet je hem daar neer, die dikke, lachende man. Ik bedoel, er is verder helemaal niks mee. Ja, er komen wel 10.000 mensen naar Ahoy. Om naar de Dalai Lama te kijken, omdat het daarover gaat. Denk ik van, vader, dan zou ik smullen van 10.000 mensen. Die antwoord willen op hun vragen. Die antwoord willen hebben op hun lijden. En dan praten over wat je vrij maakt. Over wat je tot zoon maakt. Misschien zijn sommige dingen in ons leven tot een soort, ja, zo is het nou eenmaal. Maar er staat wat jij en ik ontvangen hebben. Wij ontvingen het zoonschap. En dan staat het terecht, en dat kun je sterke woorden noemen, maar ik ben het er, denk ik, met jou helemaal mee eens. Het zijn overweldigende woorden. Het gaat om een overweldigende geestelijke zegen. En we werden en we zijn geworden tot zoon. Tot mondige zoon. Dat we zeggen, met alle rechten en waardigheden die een volwassen zoon toekomen. Daar hebben we niets voor gedaan. God heeft ons die positie gegeven. En bij die positie horen de dingen die we met elkaar zo eens gaan bespreken. Denk ik, vader, het is, denkt u ook toch wel eens, denk ik, als je terugkijkt naar hoe God het deed in je leven, in je huwelijk, in de opvoeding van de kinderen, in het rijden en zeilen van allerlei zaken. Denk ik, vader, wat is het enorm dat u uw plan uitwerkt. En wat is het enorm dat we u in alles kunnen vertrouwen. Uw liefde blijkt. En u spreekt ons aan. En dat we zoon zijn, dat komt dan uit Efeziërs 2 vers 18. We hebben door Jezus Christus die ene zoon te alle tijden vrije toegang tot de Vader. We zijn, dat is een woord om van alle kanten misschien wel te bekijken, we zijn vertrouwelingen van de Vader geworden. En niet vertrouweling in de zin van hoe je het misschien in de wereld weer volgens die grondbeginselen, vertrouweling, dan ben jij degene die het wel mag weten en de ander sluit ik uit. Maar vertrouweling betekent weten van het hart van Vader, dicht bij het hart van Vader. We zijn vertrouwelingen van de Vader geworden. Er staat niets meer tussen hem en ons. We hebben het zoonschap. En dan zegt de tekst, dat is een voldongen en geestelijk feit waarover wij ons in de geest verheugen. We merken daarvan echter nog niets als we ons lichaam in aanmerking nemen. Daarom zuchten we ook bij onszelf. En dan komt er een tekst voorbij uit Romeinen 8 vers 23. Wachtend op het zoonschap, op de vrijkoping van ons lichaam, los van alles wat aan de aarde bindt. Geestelijk een feit en voldongen. En straks letterlijk, lijfelijk voltrokken. En ik denk wel, Efeziërs 3 vers 1, Efeziërs 2 vers 18, Romeinen 8 vers 23... Dat zijn van die markeermomenten. Van die boeien die God in je levenswater neerlegt. We gaan een stapje verder. En dan kijken we wat Paulus daar zegt. Want we hebben het over dat zoonschap. We hebben het over vrije toegang tot de Vader. Over vertrouwelingen van hem zijn. Over het feit dat we, dat hij dat ons zomaar om niet heeft gegeven. In Galaten 4 vers 6 zegt de tekst, omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept Abba Vader. En het is best heel boeiend om dat te lezen. Ik moest denken, een tekst die je nog wel eens met jonge mensen bespreekt, omdat dat toch hele heldere teksten kunnen zijn, maar een tekst die vroeger nog wel eens in het jongerenwerk voorbij kwam, en het zal nog wel zo zijn, dan krijg je dat over, hij vaardigt de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept Abba Vader, dat hart van jonge mensen. Daar zegt de spreukendichter van in hoofdstuk 4 vers 23, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Ik denk dat het boeiend is, uit het hart van Vader en ons hart. Het is de oorsprong van het leven, leven wat werkelijk naar de toekomst kijkt. En ik denk, kunnen we onze jonge mensen, maar zijn we ook zelf telkens weer opnieuw, degene die als de spreukendichter daar even voor zegt, en verstundig mijn zoon, hij spreekt jou en mij aan, mag ik even zo zeggen, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, en daar heb je het weer, bewaar ze diep in je hart. Hoeveel tijd nemen we als gelovigen om ons te verdiepen in datgene wat er staat? Hoe is onze dag ingedeeld? Starten we de dag met het woord, met gebed, met voorbeden. En als de dag voorbij is, is ook daar dan het moment van voorbeden voor degene met wie we verbonden zijn. Weet het mogen dat hij ons kent en lief heeft en dat wij hen lief hebben en dat uiten in een gebed voor hen. Die geest in onze harten die roept Abba Vader. Mooi als je dat nakijkt in het leven van onze Heer. Het is een hele huiselijke term. Abba, dat woord gebruikte Jezus ook. Abba. Ik denk dat dat hele mooie dingen zijn om je dat te realiseren. Abba, dat is zoiets als liefdevolle nabijheid ten opzichte van God. Dat is eigenlijk binnenkomen. En hem zo noemen mogen. En weten dat hij je in liefde aanziet. Dat uit vertrouwen als je hem vader noemt. Abba noemt, zoals Jezus hem noemt. We zijn zonen van God. Zonen en dochters, de mondige leden van Gods gezin, toen hij aan ons de genade schonk. Voor Christus in hem te geloven. En is zo'n tekst als Filippenzen 1 vers 29, misschien wel een tekst die je op een kaartje schrijft en dat gewoon zichtbaar in je kamer neerzet. Omdat het zo kostbaar is misschien dat je zegt, dat wil ik steeds, als ik er langs loop, het even lezen. Misschien het even hardop lezen. Niet in een moeten, maar in een willen. God schonk ons, lazen we net, mondigheid. En dan staat er, de mondigheid die wij door genade ontvangen hebben, voert tot een zekere rijpheid in ons gedrag. Of laat ons, zolang die rijpheid ontbreekt, er alsnog naartoe groeien. Dat is het punt. We mogen hem leren kennen. En dat als een vrucht in ons leven zet zich dat. Het is zichtbaar, het wordt zichtbaar. En dan krijg je het weer, dan lees je de krant. En dan lees je hoeveel mensen niet meer kijken bijvoorbeeld naar geestelijke uitzendingen. Dan lees je hoe bepaalde gemeenten leeglopen. En dan denk ik, Vader, dan loopt men weg bij datgene wat men van u zou moeten horen. Dan loopt men weg misschien, en ik zeg dat met verdriet, omdat men niet meer weet wat de schrift zegt. En ik bedoel dat niet als kritiek, het is juist mijn, dat bedoel ik helemaal niet, maar ken je dan God als je vader? Mag je weten, weet je dat je zijn zoon bent? Weet je dat God in liefde naar je kijkt en met genade bij je betrokken is en noem alles maar op? Want toen bij jou en mij het geloof doorbrak, ontvingen we de geest van Gods zoon. Dat is de Heilige Geest. De geest van de Vader die ook in zijn Zoon woont. En dan is dat het is niet alleen het recht dat je hebt, maar God stelt ons ook in staat dat we hem aanspreken met wie die is. Heel vertrouwd. Vader, Abba. En als je het nou hebt over wat is jouw bestemming, wat is onze bestemming, dat is aan vaders hart komen. En als je dat mag beseffen, Vader, u trekt me aan uw hart, u bent nabij, u bent bij degene van wie we houden, dan is het toch zo dat je, zoals Paulus dat zegt in 1 Timotheüs 2 vers 5, laten wij hem en de middelaar Christus Jezus zijn zoon daarom verheerlijken. Vader, wat u uitwerkt, wat u doet. En dan hebben we een heleboel dingen waar we blij mee zijn. Vertrouwd, mogen we hem Abba noemen. We horen van mondig zijn, omdat we zonen van hem mogen zijn, van de geest die hij wil geven, van liefde en genade en verzoening. Maar ik bid dan, Vader, blijkt dat dan in mijn gedrag? Dat ik de genade ken en ben ik genadig? Dat ik van de verzoening leef en verzoenlijk ben? Dat ik niet zonder uw liefde kan en lief heb? Over bestemming gesproken. En zou God ons dat nou alleen gegeven hebben om dat op de bank te zetten? Of zou God ons dat nou gegeven hebben, vraag ik me regelmatig af. Om datgene wat we van hem weten te laten zien. Te mogen laten zien aan anderen die misschien daar wel op reageren. We zijn bij onze bestemming aangekomen, aan Vaders hart. En die tekst die ik net las, omdat jullie niet zonen zijn, vaart God de geest van zijn zoon af in onze harten. Die roept Abba Vader. Dat is die parallelle tekst, die vind je dan in Romeinen 8 vers 15. En daar staat, zo was het ooit. Moet je kijken hoe het nu is. Want niet ontvingen jullie een geest van slavernij, wederom tot vrees. Maar jullie ontvingen een geest van zoonschap. Waarin wij luid Abba Vader roepen. Het is best mooi als je bijvoorbeeld daarbij leest Marcus 14 vers 36. Dan is dat de Heer in Gethsemane. De tekst hier, de tekst uit Romeinen. Abba. Datgene toen de zoon in de hof was. En wist wat er zou gaan komen. Riep hij Vader aan. Niet met zijn mond, zou ik bijna zeggen, maar met zijn hart. En als je het dan hebt over welsprekendheid, als je het hebt over mensen die goed kunnen redeneren, heel taalvaardig zijn, al die menselijke welsprekendheid, ten spijt, en ik citeer woorden van Martin Luther, dat gaat, dit woordje gaat al die welsprekendheid te boven. Meer kan soms niet gezegd worden. Alleen het ene woordje, Abba, Vader, daarin vindt alles zijn uitdrukking. Dat was Maarten Luther, die ook een commentaar geschreven heeft in het verre verleden op de brief aan de Galaten. Vond ik eigenlijk een hele mooie. Mensen kunnen je meenemen in hun woorden. Mensen kunnen heel welsprekend het onder woorden brengen. Heerlijk dat die mensen er zijn. Maar als het een welsprekendheid is waarin Abba ontbreekt, dan zijn het alleen maar woorden. Abba, Vader. In een Joods gezin werd de vader destijds met Abba, een woord uit het Aramees, aangesproken. De geest, de heilige, beantwoordt dus qua karakter aan de geest van het zoonschap. En wat is dat zoonschap? Wat zegt die geest? Waar dringt die geest toe aan? Dat we God, dat we onze vader alle eer geven. Ik denk dat dat boeiend is. Die verzen, en ik hoop dat ik niet te lang ben, maar die verzen reiken zoveel dingen aan. Je kan de schrift nooit lezen als de krant. De krant informeert je. Maar het woord van God geeft antwoord op de vragen van je hart. Omdat jullie zonen zijn, zei Paulus in Galaten 4 vers 6. En in Galaten 4 vers 7 staat, zodat jullie niet langer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotgenieten van God. Door Christus. Al datgene wat God voor je heeft klaargelegd, komt je toe. Niet langer slaaf. Er is geen toezichthouder meer. Er is geen bewaker meer. Paulus noemt ons geen christen, maar zonen. Indien echter zoon, dan ook lotgenieten van God door Christus. Want dat wat ik er net met dat beeld van die bekende Oosterse man aangaf, de tijd van slavernij onder het regime van de grondbeginselen van de wereld is voorbij. Ik denk dat duidelijk is. Wat zoeken we? En ik ga ervan uit dat het vele keer ook geklonken heeft toen het ging over grondbeginselen. He, in het christendom kom je ook zoveel grondbeginselen tegen. Je kan het een dogma noemen, je kan het een liturgie noemen, je kan het een geloofsbelijdenis noemen. Maar dan denk ik wel eens, dan gaan we voor de woorden van mensen, terwijl de schrift duidelijk genoeg is. Het kan niet duidelijker dan het onder woorden brengen van de schrift. En dan zou je dus het schrift opzij moeten zetten, omdat er een dictaat van mensen ligt. Ik denk dat het heerlijk is, dat we niet in allerlei vormelijkheden vervallen, maar dat we gewoon in ons samenkomen, in ons samen zijn, in ons geloofsleven, de dingen mogen zeggen die de schrift zegt. En als je nou gewoon, wat ik probeer een beetje bij u aan te brengen, Galaten 4 vers 6 en Galaten 4 vers 7 leest, dan is dat iets wat je moet gaan proeven, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God door Christus. De tijd van slavernij is voorbij. We laten ons niet ronjeloren door de grondbeginselen van de wereld. We doen wat Colossense 3 vers 1 zegt. We zoeken nu wat boven is. In de geest, datgene wat God heeft gegeven, heeft klaargelegd, hebben we nu al een heerlijk lotdeel waarover onze zegeningen en taken zich uitstrekken. Tegelijkertijd zijn we gezegend met elke geestelijke zegen te midden van de hemelingen. En in de komende eonen zal God ons naar dat hemelse lotdeel overplaatsen en aan de hemelingen tentoonspreiden de alles overstijgende rijkdom van zijn genade voor ons in Christus Jezus. Dat is een alinea in mijn tekst dan, en de tekst die u misschien voor u heeft, die je zo even fix kan lezen en dan heb je het gehad. Maar einde grondbeginselen van de wereld. Een gelovige zoekt wat boven is. God geeft ons een gigantische verwachting. Hij zegent ons met iedere geestelijke zegen. En tegelijkertijd klinkt bij Paulus dat hemelse lotdeel. En dan, wat houdt dat dan in? De alles over de stijgende rijkdom van zijn genade voor ons in Christus Jezus tentoon spreiden. Wat blijkt van die alles overstijgende rijkdom van zijn genade in mijn leven nu? En ik denk dat we dat soms, nee, ik weet het niet, maar ik weet wel een gegeven ogenblik, soms kun je niet zwijgen en soms zeg je de dingen gewoon zoals je ze hebt geleerd, zoals je ze gelooft. En dan heb je soms ineens een heel gesprek met een collega, of een buurman of een buurvrouw. Als je hierover te spreken komt, weten dat je zijn zoon bent, weten dat je het van hem mag verwachten, weten dat het gaat om datgene wat de schrift zegt, wat Paulus zegt, wat het woord zegt. En in die ernst van spreken, zegt Paulus dan, in 8 tot en met 11, en ik lees dat nog een keertje, dan zegt Paulus dan, of ik lees dat, maar destijds, Romeinen 4 vers 8, maar destijds toen jullie inderdaad geen besef hadden van God, slaafden jullie voor goden die dat van nature niet zijn. Met afgoden zeul je en bij God word je gedragen. Goden die dat van nature niet zijn, maar nu jullie God kennen. En wat betekent God? Wat weten we van God? En hoe meer je van God weet, des te groter je vertrouwen wordt. Des te groter je, Vader, ik verwacht het van u, je gebed wordt. Woorden die zo mooi zijn om je te realiseren. Waar destijds, toen jullie inderdaad geen besef hadden van God, slaafden jullie voor goden die dat van nature niet zijn. Maar nu jullie God kennen, wat heb ik ervoor gedaan? Vader, het is uw werk in mijn leven. Ik kan me herinneren dat ik dat gebeden heb, maar ik wist niet dat hij zo'n gigantisch antwoord klaar had liggen. Maar nu jullie God kennen, meer nog door God gekend zijn, hoe kunnen jullie je weer omkeren, zegt hij tegen de Galaten. En anderen die ook die beweging maken. Tot de zwakke en arme grondbeginselen waarvoor jullie weer van voor af aan willen slaven. Jullie houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. Ik vrees voor jullie. Dan komt het hart van de apostel heel sterk. Ik vrees voor jullie dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Je gaat toch niet terug? Je keert toch niet om? Je gaat toch niet met je rug staan naar datgene wat ik jullie verteld heb gelaten? Maar destijds, toen jullie inderdaad geen besef hadden van God. En God is geen stomme afgod. Maar God spreekt. En dat is het bijzondere van God. God spreekt. Slaafden jullie voor goden die dat van nature niet zijn. Afgoden zijn stom. En ik bedoel nu in de zin van zij spreken niet. Destijds werden zij, zoals te doen gebruikelijk, door de stemmeloze afgoden weggeleid. Paulus zegt dat ook tegen de Korintiërs uit een heel ander verband. Een afgod, niet meer dan een maaksel van hout of steen, is weliswaar niets, maar vormt een schakel met demonen die erachter schuil gaan en afgodendienaars misleiden. En dat vind ik zo bijzonder als je realiseert, God is degene die je leidt. God is degene die je op zijn plaats brengt. En we weten nu, aan zijn hart brengt. En in dat proces daarnaartoe is hij bij ons, loopt hij met ons mee, geeft hij ons kracht, wijsheid, leiding. En wat doet een afgodendienaar? Nee, wat doet een afgod? Als ik het even zo mag zeggen, voor zover hij wat kan doen, die misleidt. Dan kom je mee op een verkeerde weg. Dan kom je niet terecht waar je had moeten zijn. En zo zijn er heel wat dingen dat je denkt van als je ernaar kijkt, of als je ziet daar een korte reportage valt je misschien in bij het zeppen, dat je denkt van dat mensen daar achteraan gaan. Dat mensen eigenlijk in hun nood zoeken, maar op een andere plek dan ze hadden moeten zijn. En misleid worden. Weggeleid worden. En dan zou het heerlijk zijn als je zou kunnen zeggen in bepaalde situaties wat je mag weten vanuit God. Wat je wat mag weten vanuit Paulus. En ik vind het zo mooi als je ziet hoe Paulus dat opbouwt, dat hele stuk. Je kan me zeggen, wat doen jullie in vredesnaam met de Galatenbrief, zei iemand tegen mij. Ik zei, nou zou je hem eigenlijk vers voor vers moeten proeven. We gaan met vers 9 en 10 verder. In Galaten 4, vers 9 en 10, plaatst de apostel en leraar van de natiën de volgende scherpe opmerking. Met scherp bedoel ik niet, en bedoelt de vertaler niet scherp in de zin van kwetsend of zo, of hatelijk een beetje, nee, scherp, helder, luid en duidelijk. Maar nu jullie God kennen, meer nog, hè, wat nog belangrijker is, door God gekend zijn, daar begon het. Hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen, waarvoor jullie weer van voren aan willen slaven? Moet je weer houden aan allerlei opdrachten? Moet je weer houden aan allerlei dingen die je moet doen? Moet je weer? Terwijl God zegt, hier heb je het. Niet moeten. Mogen. Jullie houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. Ik vrees voor jullie dat ik mijn bericht tevergeefs voor jullie heb ingespannen. Er staat het mooie woord, wat ik even toch nog een beetje aanduid, maar nu jullie God kennen, dat is meer dan alleen met je verstand ergens van op de hoogte zijn, maar dit kennen betekent een persoonlijke relatie. Je hebt een persoonlijke relatie met God aangegaan. En soms zit je helemaal in de wereld van dogma's en liturgieën en belijdenissen en spreekt een man bij de liftje aan met de opmerking, ken je Jezus? En ik werd met een partij geprikkeld, zeg. Ken je Jezus? Ik had belijdenis gedaan. Ik werkte op een school. Ik gaf godsdienstles. Maar dat is wel gelijk. Ik kende Jezus als naam en ik kon een heleboel over hem vertellen. Maar ik kende hem niet van hart tot hart. En toen ik me dat ging realiseren, ik zat bij een bijbelkring, dat ik eigenlijk die bijbelkring niet gehoord heb, alleen dat ene wat maar bleef zoemen, zo van, dan wil ik van u zijn, ik wil weten wie u bent. Dan wil ik u kennen. En dan niet met mijn hersens, maar met mijn hart. De tijden der onwetendheid der natieën zijn echter voorbij. En dan hoop ik dat ik u een paar punten kan noemen. Moet je eens kijken wat er staat. De tijden van de onwetendheid van de natieën zijn echter voorbij. God heeft zich in Paulus bekommerd om de heidenen, om de natieën. En wat staat er dan? En wat staat er over jou en mij ook? De Galaten behoorde tot de bevoorrechten die God mochten leren kennen. Is dat een reden om God te danken? Niet van ik wel en zij niet. Maar vader, mag ik dan op de plek waar u me toe neergezet hebt zijn tot uw eer? Meer nog, dus ze behoorden tot de bevoorrechten die God mochten leren kennen. Waarom weten wij het wel? Waarom mogen we met onze nood bij God komen? Waarom vinden we in als een broeder, een vriend, een man, een vader, een grootvader overlijdt? En je krijgt een mailtje waarin zo'n draagkracht blijkt van God op dat moment. En mag God zo leren kennen. Dat is toch een voorrecht. Ik heb het toch niet over een alleenrecht, maar een voorrecht. Meer nog, dus bevoorrechten, dat heb ik een beetje proberen uit te duiden. Meer nog, dus niet alleen bevoorrecht, je mag hem kennen. Meer nog, ze kennen hem nu in zijn liefde. Want je kan nog zo goed met iemand bekend zijn, maar ken hem in zijn liefde. En we hebben God leren kennen in zijn liefde, doordat hij zijn zoon voor allen overgegeven heeft. Als teken van zijn almacht, om zijn belofte na te komen. En misschien kom ik straks toe aan, ik weet niet of ik daar nog kom vanavond, maar ik heb een prachtige tekst uit Jeremia 31, dat ik denk van, ja, dat is ongelooflijk, die genade van u, die belofte die u doet, vader. Dus bevoorrechten, kennen hem in zijn liefde, en ze kennen hem, derde punt, doordat hij zijn zoon uit de doden opgewekt heeft. En ze kennen ook, dus dat zijn 1, 2, 3, 4, straks in totaal 5 punten, waarin telkens dat kennen. Ze kennen hem nu in zijn liefde. Ze kennen hem doordat hij zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. Ze kennen ook zijn gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus zich over allen uitstrekkend in zonderheid over hen die geloven. En dan het 5e punt. Daarbij weten we ook dat God hen kent, hen op het oog heeft en hen roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met hun werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die hun gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Volgens mij staan daar 5 machtige dingen. En eigenlijk zijn er misschien wel 2 dingen die hier staan. Maar je moet eens kijken wat voor punten dat zijn. Vader, ik ben dus bevoorrecht, want ik heb u leren kennen. Ik ken u in zijn liefde, waardoor ik u als zoon vader mag noemen. Dat plan van u, daar kan ik mee rekenen, want u heeft uw zoon uit de doden opgewekt. En het is gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. Er staat niet door het geloof in Jezus Christus, dat is gewoon... Wel een linker vertaling, maar het staat er niet. In het Grieks geeft het echt de aanleiding om te zeggen, door het geloof van Jezus Christus, waar wij aan mogen geloven. Zich over allen uitstrekkend, in zonderheid over hen die geloven. En daarbij weten we ook dat God hen kent, hen op het oog heeft en hen roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met hun werken, maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en genade. Die hun gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Is het 2 Timotheüs 1 vers 9? Oké, dat heb ik niet nagelopen. Zo ervan overtuigd dat het klopte. Dankjewel Pieter. dat zijn teksten gewoon om dan ja, weer op zo'n kaartje te zetten, zou ik zeggen. Hè? 2 Timotheus 1 vers 9. Maar zo kan ik ook noemen Colossense 1. Leest u de versen 15 tot en met 18? En dank Vader voor het feit dat er gesproken wordt dat je een nieuwe schepping mag zijn. Denk aan 1 Korinthe 8 vers 3. Het gaat er niet om dat ik u allemaal laat zien, maar ik denk als je iets hoort, dan wil je het gelijk kunnen plaatsen, breder kunnen plaatsen in de schrift. Als je dat leest, dat is al genoeg om God een avond te danken. Dat heeft u gedaan. Het is allemaal uw werken. Het is allemaal dat wat God heeft gedaan. En dan staat er maar nu. Dus dat hadden de Galaten ook allemaal ontvangen. Dat was de gelaten door Paulus verkondigd, aangezegd, besproken met ze, uitgelegd. Maar nu hadden judaïserende dwaalleraren het klaargespeeld dat de gelaten zich, en nog erg snel ook, afgewend hadden van het evangelie dat hen geroepen had in de genade van Christus. Ik zeg nou niet dat evangelie niet goed bericht betekent, uitstekend bericht betekent. Wil je een beter bericht hebben dan dit? Hoe konden zij toch nu naar die zwakke en armzalige grondbeginselen terugkeren? De wet was zwak. Want ze was niet bij machte geest of leven te geven en kon niets voleindigen. Best goed is om te lezen wat Hebreeën 7 vers 18 en 19 zegt. En ze stak als iets armoedigs af bij de rijkdom van de genade in Christus. De wet kon niet. Wat de geest wel kan. Wat de liefde van God kan. Wat hij kan, omdat de zoon, al die rijkdom, dat is zo enorm. Het is de rijkdom van de genade in Christus. En ik vraag me regelmatig af, maar besef ik eigenlijk wel, dank ik u eigenlijk wel, leef ik eigenlijk wel de rijkdom van de genade in Christus. Ik kan wel makkelijk danken voor genade, liefde, verzoening. Maar dank ik en bid ik hem ook om die zaken in mijn leven zichtbaar te maken. Om echt verzoenlijk te zijn. Om echt genade te betonen en lief te hebben. In plaats van die prikkeling er steeds te hebben. Of te zeggen, ja maar wij weten het beter dan hij. Of ja maar dit vind ik niet goed hoor. We zijn soms met kleine dingen bezig. In plaats van dat je realiseert, Vader, wat een rijkdom geeft uw woord. En wat is dat een rijkdom van genade in Christus. Dus dat zegt precies waar het vandaan komt. Rijkdom van genade in Christus. Het is God die in de Zoon zaken uitwerkt. De Galaten wilden zich naar de wet schikken. En daarmee naar de grondbeginselen van de wereld. Waarvan al in 4 vers 3 gesproken werd. Het is onmiskenbaar dat Paulus de wet hier op één lijn stelt met de ceremonieën van de heidenen. Dat mag ons verrassen. Tenzij we bedenken dat de wet niet uit geloof is, maar vol bepalingen voor het vlees staat. Ook hun vroegere godsdienst had aan de Galaten verplichtingen voor het vlees opgelegd. Hun terugvallen toont daarmee enerzijds hoe leeg hun geloof was en anderzijds hoe ze zich in hun wandel voegden naar het schema van de wereld dat het doen en laten van de mens hoogacht. Mooie woorden. Maar eigenlijk kan ik het met heel korte woorden ook zeggen. Wat Paulus mocht onthullen was dat wat God gedaan heeft en voor jou en mij en uiteindelijk voor allen geldig is, het is genade. Het is om niet. Jij hoeft niks te doen. Je staat met lege handen bij me en ik vul ze. En als je kijkt dan naar die verplichtingen voor het vlees, dan moet dit en dan moet dat en dan moet zus en dan moet zo. En dan ben je bezig het te verdienen. Zoals een rector van een grote christelijke scholengemeenschap, met wie ik in gesprek raakte, een gegeven moment zei meneer Van der Wal, geloof blijkt uit wat je zegt en wat je doet. Geloof valt niet te meten in de lengte van de rok die een meisje moet dragen. Of, en dan gaf hij een aantal voorbeelden. We hebben toen een heel boeiend gesprek gehad samen. over gewoon dat geloof een zaak is die blijkt in je leven. En niet gemeten moet worden aan dingen die je eerst moet doen om dan als gelovige... Nee. Nee, het is dat niet. Het is geen moeten. Het is mogen. Het is geen verplichting. Het is vanuit je hart dat willen doen. Tot lof en eer van hem. Ook hun vroegere godsdienst had aan de gelaten verplichtingen voor het vlees opgelegd. Kijk maar eens wat in allerlei geloven, en ik noem maar even geen namen, allemaal door gelovigen moet worden gedaan als alvorens dat ze, enzovoort. Ze hadden zich gevoegd in hun schema van de wereld. En dat schema van de wereld gaat over doen en laten van mensen. En ik bedoel het niet om het negatief weg te zetten, maar ik denk wel eens een gegeven ogenblik. Hè, het apparaat heet televisie. Je mag het ook computer noemen hoor. Of internet. Maar er zat een jonge vrouw op de televisie die zei, ik heb volgende week met een aantal mensen uit mijn, 500 mensen in haar bedrijf, een e-mailloze week. En toen keek iemand me aan, dat kan niet. Ik zei, nou, niet boos worden. Maar neem nou eens op, ik ga nu e-mailen, schrijf even hoe laat je begint en hoe laat je eindigt. En kijk dan eens aan het eind van de week hoeveel tijd je besteed hebt aan, en niet om ze ongemeend of vervelend te zijn, en hoeveel tijd heb je nou aan de vader besteed. Dan weet ik dat wij moeten zorgen voor leesroosters en voor boeiende dingen, waardoor ze natuurlijk met hart en ziel ermee bezig zijn, maar... Er is zoveel tijd die verloren gaat aan grondbeginselen van de wereld. Heel de wereld heeft gekeken naar, mag ik het zeggen, moet eigenlijk niet zeggen. Ik zeg het ook eigenlijk niet alleen zachtjes, het Songfestival. Ik heb ook een kwartier of 20 minuten gekeken. Toen dacht ik, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Het is over de top. Het is grondbeginselen waar je eng van wordt. En ik miste gewoon datgene wat wij hadden willen zeggen. Wat wij hadden willen zingen, als ik het zo mag zeggen. En niet om het weg te zetten, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik denk, wat een leegheid. Wat een... Vader, waarom heeft u ons dit gegeven? Om het voor onszelf te houden. In de middeleeuwen gingen mannen met geld gingen op een stoel zitten. En onder hun zitvlak zat dan het geld. Ze gingen op hun geld zitten. Maar het geld wat God ons geeft, het goud dat God ons geeft, is toch bedoeld om uit te delen. Ik heb hier een kamer vol met prachtige boeken. Om uit te delen, niet om het neer te zetten. Maar sorry, dit is even een kleine terugval bij mij. Oké, ik wilde graag even met u een paar minuten pauzeren en dan gaan we daarna weer verder. We gaan verder. Misschien heeft u de koffie kort gehad. En dan gaan we verder met eigenlijk... praten over datgene waar we mee bezig waren. Dat is vers 10 uit Galaten 4, daar waren we aangeland. Jullie houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. En ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, hij heeft ze eerst aangezegd, jongens, wat ben je aan het doen? He? Je hebt je laten betoveren, jongens. Hoe werd die terugval van de Galaten duidelijk? Ze gingen nauwgezet dagen, maanden, era's en jaren houden. En dat is afgodendienst. Je gaan vasthouden aan dat soort zaken. Ze handelden als ongelovigen die hun religie volgen met hun priesters, feesten en feestdagen. Wisten zij dan niet dat Christus voor hen gestorven en bovendien opgewekt is? Het is eigenlijk een hele boeiende. Wisten zij dan niet dat Christus voor hen gestorven en bovendien opgewekt is? Daar staat evangelie. Evangelie dat je dat draagt in een situatie van afscheid nemen van iemand van wie je houdt. Voor hun positie tegenover God is uitsluitend de genade bepalend die in Christus Jezus is. Dus je komt altijd terecht bij Jezus. En natuurlijk, Christus Jezus, daar kunnen we een heleboel bij zeggen. En wat zegt Christus Jezus? Kijk naar Vader. Hij wijst altijd van zich af naar Vader. Wisten zij dan niet dat Christus voor hen gestorven en bovendien opgewekt is? Voor hun positie tegenover God is uitsluitend de genade bepalend die in Christus Jezus is. We leven uit geloof en niet uit werken. En dat is niet je afzetten tegen een of andere. Nee, heel scherp mogen weten. We hoeven niks, we moeten niks. Er zijn geen voorwaarden, er zijn geen eisen. Wat gebeurt er bij ons? Vader, het is echt. Door het geloof van hem mogen wij geloven en tot uw eer leven. Dat komt van binnenuit naar buiten, terwijl de wet van buitenaf naar binnen werkt. Je moet en je zult en je dit. Is wat Paulus ons leert en die gelaten voor ogen houdt. En misschien zijn we af en toe ook een beetje gelaten, mag ik het zo zeggen. Maar van binnenuit werkt het. Wie meent zich aan bepaalde feestdagen en feestelijke ceremonieën te moeten houden, bedrijft afgodendienst. Vroeger waren het de voorschriften van de wet, die niet met het evangelie van Paulus strookten. Tegenwoordig houdt het christendom zijn eigen dagen en feesten. Maar goed lezen, reeds ten tijde van de wet had God geen welgevallen aan offers, feesten en feestdagen, maar ging het hem om de juiste innerlijke gesteldheid. Ik wil je daar toch een psalm bij lezen. Het staat er in die teksten die genoemd zijn. Dan leest u zelf Jesaja 10, 11 tot 14. Maar ik lees u psalm 40. En dat is een mooie tekst. En soms moet je echt de vertalingen die letterlijk zeggen wat er staat nemen. Nou, we gaan kijken naar psalm 40 vers 6 tot 8. Het gaat God dus om de juiste innerlijke gesteldheid. En dan staat er, en ik lees de versen 6 tot en met 8, maar ik begin ook even bij vers 5 alvast. Welzalig de man, misschien mag je ook gewoon zeggen gelukkig, de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons, niets is bij u te vergelijken. Wat we hebben is niet het resultaat van eigen inzet, maar is alles te danken aan hem. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn ze om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Ge hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt u niet gevraagd. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Nou, er is een heleboel over te zeggen. Maar waar ik hem om gekozen heb. Hè, waarom ik hem in de tekst. Natuurlijk omdat Landesheim dat zegt. Maar er staat iets van. Niets is bij u te vergelijken. Jij en ik zijn gelukkig omdat we de Heere tot ons vertrouwen hebben gesteld. En we mogen bij hem komen en het van hem verwachten. En het is bijzonder dat hij ons een geopende oor heeft gegeven en een geopend hart. En dan staat er, ik heb lust om uw wil te doen, o mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. En natuurlijk zegt dat David in die psalm, maar ik heb lust om uw wil te doen, Heer. Kijk, God, u bent het. Ik wil doen wat u van me vraagt. En dan vind ik het mooie. De offerande gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart. Want het gaat niet om het offer zelf. Denk ik dat die psalmist daarmee bedoelt. Maar het gaat om de intentie van het hart. Gods welgevallen is uiteindelijk komen te berusten op de geloofsgehoorzaamheid en het offer van zijn zoon. In hem hebben wij genade ontvangen en zijn wij gezegend, gered, gerechtvaardigd en compleet gemaakt. In hem zijn we dicht bij de Vader gebracht. Dat is trouwens een zinnetje om een aantal keren hardop te lezen. Je gaat ervan zingen, denk ik. In hem hebben we de genade ontvangen en zijn we gezegend, gered, gerechtvaardigd en compleet gemaakt. Doe dan net alsof de buurvrouw wat vraagt. En leg dan dit uit in gewone huistuin- en keukentaal. In hem zijn we dicht bij de Vader gebracht. Dat is zo bijzonder. God is niet een God ver weg. Maar God is een God dichtbij, naast je. Voor Paulus, want het ging over bepaalde feestdagen en al die zaken meer. Voor Paulus was iedere dag heilig. Dat wil zeggen, aan de Heer in volle overgave en dienstbaarheid toegewijd. Er geldt niets anders meer dan alleen het geloof dat door liefde werkzaam is. En ik denk, ja, woorden als, het zit een beetje op dat genade, liefde, verzoening. En dan bid ik wel en dan praat ik met vader over, misschien wel op weg naar school of op de fiets. Zijn het woorden, vader, of is het werkelijkheid? Is die liefde die ik heb leren kennen ook doorwerkend in mijn gedrag? Is de genade die ik heb leren kennen ook genadig in mijn leven aanwezig? Er geldt niets anders meer dan alleen het geloof dat door liefde werkzaam is. De weg die God gaat of ging met Christus, met de Zoon tot het uiterste, was liefde. En datgene wat hij uitwerkt in jou en mij, het is geloof door liefde werkzaam. Voor Paulus was iedere dag heilig. Een beetje flauw om nou te zeggen, het was iedere dag zondag. Nee, iedere dag was heilig. Of het nou maandag is, of zaterdag, of vrijdag. In volle overgave en dienstbaarheid toegewijd aan hem. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de feestdagen die door de overheid verordoneerd zijn. Ook al zeggen ze ons niets. We zullen ook de broeder die de ene dag boven de andere stelt niet honen of veroordelen. Met andere woorden, als jij op zondag je auto wil wassen, maar je hebt een broeder die in een bepaalde kerk komt waarin dat niet wordt gewaardeerd, dan was je auto niet op zondag. Even zo'n kort lijntje, bij wijze van spreken dan, hè. En dan, tenzij je, enzovoort. Maar ik vond het eigenlijk wel boeiend, de chemisch zijn van, joh, uit liefde laat je dat na. Doe je het op een ander tijdstip. Nou, dat is het punt. Wat was dus het motiverende? De liefde. Niet van, nou, nee, liefde. Paulus vreest voor de Galaten dat hij zich wellicht tevergeefs voor hen had ingespannen. En dat is prachtig om dat te lezen. Hè, dat ik vrees voor jullie. Daar zit zoveel betrokkenheid in. Daar zit zoveel ernst in eigenlijk. Ik vrees voor jullie dat ik me wellicht tevergeefs voor jullie heb ingespannen. Paulus vreest voor de genade, voor de Galaten, dat hij zich wellicht tevergeefs voor hen had ingespannen. Wanneer de apostel dit zo ernstig opvat, dan mogen wij dat zeker even zo doen. Want helaas worden de woorden van God die hier worden besproken, ook heden ten dagen nog zo behandeld alsof ze er niet stonden. Kijk, voor ons is dat woord wat hij spreekt, voor ons is datgene wat er staat, werkelijk belangrijk. En dat komt omdat dat we in ernst daarmee zijn bezig gegaan. Omdat we mannen Gods hebben gehad en hebben in een Paulus en noem ze maar op, die ons dat aan het hart hebben gebracht. En hij heeft het ons laten verstaan. En dan zegt Paulus, ik vrees voor jullie dat ik me wellicht vergeefs voor jullie heb ingespannen. Word zoals ik. Word zoals ik, omdat ook ik ben zoals jullie broeders. Ik smeek het jullie, in niets deden jullie mij onrecht aan. Dat is een zinnetje waar ik heel lang naar gekeken heb. Paulus maakt duidelijk niet dat hij recht heeft van spreken, dat hij verbolgen is of gebelgd, of dat ze een verkeerd... Nee, jullie deden mij in niets onrecht aan. Het is wel een hele ernstige vermaning. Maar bij vermaning moeten we denken aan de manen waaraan je het paard als het ware beetpakt en het terugment naar de weg waar die zijn moet. Dat is heel wat anders dan dat schoolachtige vingertje. En met bewogenheid herinnert hij de Galaten aan die eerste tijd waarin zij zelf overgelukkig waren en op hartelijke wijze met elkaar omgingen. Dan denk ik, is dat bij ons ook zo? Wat zijn soms van die ernstige zinnen dit? Maak dan ineens een voorbereiding loslaat en dan even door het huis moet lopen. Of misschien wel even gaan fietsen. Overgelukkig eerst. Op hartelijke wijze met elkaar omgaand. Die vermaning komt heel dichtbij voor mij, denk ik. Paulus is niet boos. Paulus is niet gebelgd. Paulus is niet verbolgen. Paulus roept ons terug. Of Paulus roept die gelaten terug. Dat was niet te danken aan het houden van de wet, maar aan het evangelie van de genade van Christus. Dus op hartelijke wijze met elkaar omgaand, overgelukkig zijn met datgene wat we mochten weten, was te danken aan het evangelie van de genade van Christus. In vers 12 zegt dan Paulus, word zoals ik, omdat ook ik ben zoals jullie broeders. Ik smeek het jullie, in niets deden jullie mij onrecht aan. Mooi als je dat je realiseert. Omdat ik ben zo, word zoals ik, omdat ik ben zoals jullie. Je zou er eigenlijk voor jezelf eens bij moeten lezen. 2 Korinthe 6 vers 11 tot 13. Paulus dringt er bij die Galaten op aan vrij van de grondbeginselen van de wereld te worden. Net als hij zelf en net als de Galaten door zijn verkondiging op de eerste rondreis. Wat is er dan gebeurd dat dat niet zo gebleven is? Is dat omdat wet het heeft overgenomen van het evangelie van de genade van Christus? Is het omdat grondbeginselen, waar dan ook vandaan, in plaats zijn gekomen van dat wat er staat in het woord? We kijken wat er staat. Paulus is zo duidelijk. Toen de oude mensheid van Paulus samen met Christus gekruisigd werd en stierf, was ook hij ten opzichte van de wet gestorven. En dan vanaf dat moment was hij vrij van de wet en eigendom van een ander geworden, namelijk van hem die uit de doden opwekt. Die uit de doden opgewekt is. Eigendom van een ander, met een hoofdletter. En dat zijn van die hele... Dat is een onderstreping, een markering. Je zou dat als het ware als een soort bord naast de weg van je leven moeten zeggen. Weet ik wie ik ben? Ik ben het eigendom van een ander met een hoofdletter. Ik ben het eigendom van hem. Boeiend als je dat denk ik zo leest. Daarom is hij ook niet meer de slaaf van het oude handschrift. Maar hij leeft in nieuwheid van geest. Er staat, ja, in de MBG wordt er dan gesproken over letter. Maar er staat dus eigenlijk iets als handschrift. Paulus die zegt dus eigenlijk, toen ik als Jood me aan de wet hield, toen ik me onderschikte aan het hele stelsel, was dat iets dat mij van buitenaf opgelegd werd. Maar nu is het anders. En daar roept hij die gelaten naar terug. Door de geest werkt het van binnenuit. Nu is het, wat hij dan ook zegt, leven in de geest. En dat was ook de intentie die erin zat van de profeet Jeremia. Hoofdstuk 31, dat bekende hoofdstuk 31 tot met 34. Daar gaat het God om het hart, om de gezindheid. Niet hou je aan mijn regels, maar wekt het in jou dat hart dat het van mij wil horen. En dan zie je dat God profeten kiest. Dat laat zeggen tegen dat volk. En dan hier een profeet geeft in de vorm van apostel Paulus. Waar je oren naar mag krijgen. Wat was er gebeurd met die Galaten? Wat is in ons leven ook op een bepaalde manier gebeurd? We zijn van de afgoden afgekeerd. Om net zoals Paulus slaven van de levende God te worden. En dan staat er in Handelingen 13, dat is ook wel eens goed om dat er zo bij te houden. Ze hadden zich daarover verblijd. En ze hadden het woord van de Heer verheerlijkt. En de oorzaak was, ik hoef het dus niet zelf te doen. Dat was de boodschap van rechtvaardiging door geloof alleen. En dat staat ook gewoon in Handelingen 13 vers 39. Genade. Boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen. En dan is het logisch dat Paulus zegt, na al die ernstige dingen die er staan, ik wist niet toen ik aan de voorbereiding begon dat die tekst me zo ontzettend diep trof. Het is zo soms to the point over de situatie waar je in zit, waar wij in zitten als gemeente. En dan zegt Paulus, Niet dat hij dan wijst met zijn vinger, of niet dat hij ze dan kapittelt, of nee, in niets deden jullie mij onrecht aan. En dan is het zo boeiend om te lezen, want wat vers 14 zegt, hoe hebben ze hem dan ontvangen? Als een boodschapper van God, als Christus Jezus, hebben ze hem ontvangen. En dan kun je heel goed zeggen van, hey, dat was bij de Galaten zo, hoe was het ook weer bij die gemeente in Korinthe? Die maakten hem allerlei verwijten. Die twijfelden aan zijn apostelschap. Maar dat is dan zo'n markeringsmoment. Even, moet je kijken. Snap je hoe Paulus het hier dan zegt? En dan nog hoor, bij de Korintiërs trekt Paulus zijn woorden niet terug. En dat is het boeiende van ja, vind ik zelf, van deze tekst. Ik ga nog een klein momentje door. Ter afsluiting eigenlijk van datgene wat ik gezegd heb. Galaten 4 vers 13 en 14 zegt dan, jullie weten echter dat ik vanwege een zwakheid van het vlees jullie eerder evangelie verkondigde. En jullie aanvechting in mijn vlees kleineerde jullie niet, nog spuwde die uit, maar als een boodschapper van God ontvingen jullie mij als Christus Jezus. En wat vertelt me dat nou? Wat vertelt jou dat nou? Hoe deed Paulus zijn werk? Hoe was zijn dienen in de gemeente in Galatië? In zwakheid van vlees. Dat kun je ook lezen gewoon in Handelingen. Barnabas en Paulus werden in Antiochië door toedoen van de Joden vervolgd en verdreven. Ze moesten Iconium ontvluchten toen ze hoorden dat men hen wilde mishandelen en stenigen. In Lystra kwam het zelfs zover. Daar kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en ze stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit en dachten dat hij dood was. En wat is dat nou precies? Mensen willen dat zo graag invullen. Wat is dan die zwakheid van Paulus? Ik denk dat het niet gaat om de zwakheid van Paulus, maar dat het gaat om wat hij zegt, hè? Mijn genade, of uw genade is mij genoeg. Het gaat niet om mijn zwakheid, het gaat om uw kracht. Ik denk, het is niet onwaarschijnlijk, zegt Landelsheim dan in zijn tekst, dat hier aan letsel overgehouden heeft. Misschien wel blijvend letsel, misschien ook aan zijn ogen. Hoe het ook zij, lichamelijk bood hij overal de indruk zwak te zijn. En dat is eigenlijk het bijzondere, juist dat beantwoord aan het beheer van de genade Gods dat aan Paulus gegeven was. In dit beheer moet alleen de kracht van Gods woord indruk maken. En niet alleen een imponerend uiterlijk, menselijke wijsheid of overtuigingskracht. Ook niet welbespraaktheid of een bepaalde aanpak. Denk aan de woorden van Luther. En dan is het een mooie tekst om daar vanavond mee te eindigen. Alleen in het evangelie. En nou bij evangelie gelijk denken. Wauw, wat een bericht. Het is het beste bericht wat je krijgen kunt. Het vertelt je wie God is, wat hij deed in de Zoon, wie zijn Zoon is. Het vertelt welke toekomst je hebt. En je draagkracht nu. Juist dat beantwoord aan het beheer van de genade Gods dat aan Paulus gegeven was. In dit beheer moet alleen de kracht van Gods woord indruk maken. En niet een imponerend uiterlijk of menselijke wijsheid en overtuigingskracht. Ook niet welbespraaktheid of een bepaalde aanpak. Waar gaat het om? Dat is een soort bazuinstoot om mee te eindigen. Alleen in het evangelie ligt Gods reddende kracht. En in niets anders. Paulus wist niets dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik denk dat ik alleen maar één ding kan zeggen. Amen.